En bij die troon der genade komen wij vandaag ook terecht. Want het is de bedoeling dat ik vandaag maar gewoon verder ga waar ik vorige keer gebleven ben. Naar aanleiding van een vraag, dan wel vragen, over de omstandigheden van wat wij noemen de incarnatie. De menswording. Want vleeswording, dat woord gebruik ik in dat verband niet, omdat je daarmee echt op een verkeerd been gezet wordt. Maar even maar met de incarnatie, de menswording van de Heer Jezus. En wat daar dan, nou ja, wat daar dan in de Bijbel over staat. Meer kan ik u er ook niet over vertellen. Wat ik weet komt, is alleen maar uit de Bijbel. Meer kan er niet over gezegd worden. Dat er veel over gefilosofeerd is in de loop der tijd. Met als gevolg dat er misverstanden over ontstaan zijn. Onuitroeibaar. Ja, dat gebeurt nou eenmaal met alle dingen die op een of andere wijze raken aan de Bijbel. De Bijbelse geschiedenis, Bijbelse leringen of wat dan ook. Is het niet door het gebrek aan inzicht van de mens zelf, dan is het wel door de listige omleidingen des duivels. Ik heb vanmorgen dat woord nog weer in mijn mond gehad. Want ik moest van meteren terug naar huis en dan hadden ze allerlei wegen afgesloten. En ik reed met een andere auto waarvan ik de navigatie niet kende. Dus ik was totaal verdwaald. Totaal verdwaald. Ik moest totaal de hele andere kant op rijden. Verder, nog verder van huis om weer een keer ergens de snelweg op te kunnen. Want ze toppen wat af tegenwoordig. Maar ja, listige omleidingen. En bij mij in de buurt, bij mij thuis, daar staat uitdrukkelijk: hier kan u niet verder, deze weg loopt dood, het is afgesloten enzovoort. Dat is helemaal niet waar, je kunt er gewoon door. Ja. Je moet niet geloven wat ze je wijsmaken. Toen maar. En zo moeten wij allen zelf onze weg weer zien te vinden in het leven, denk ik wel eens. Maar om de draad op te nemen, de vorige keer waren wij nog in 2 Korinthe 5, het laatste vers. Bij dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat wil zeggen, hij werd tot zonde gemaakt. En vorige keer heb ik u waarschijnlijk goed voorgehouden waar de problemen, waar de vragen uit ontstaan. Men leest het in de Bijbel en men is geneigd het weg te redeneren, omdat wij liever ideeën hebben van een mens zonder zonde levend op aarde. Als een ideaalbeeld. Zo van had het eigenlijk moeten zijn en de Heer Jezus Christus is ons ideaal en daarmee ons tot voorbeeld. Maar we krijgen daarna een probleem, want de Bijbel zegt dat hij juist kwam in gelijkheid des zondige vlees. Die hebben we ook aangehaald uit Romeinen hoofdstuk 8 vers 3 of daar in de buurt. En in 1 Korinthe 5 staat inderdaad, hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Daarna is dus in dit soort discussie is de vraag niet maar in hoeverre dat waar is, want het staat er, dus zal het waar zijn. Maar daarna is dan de vraag, maar wanneer gebeurde dat dan? En ik blijf volhouden dat het voor de hand liggende antwoord is, toen hij mens werd. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vlees. Ik weet wel dat dat weggeredeneerd wordt naar, hij leek erop, het leek er precies gelijk, maar toch was het niet zo. Ook al staat het er. En in die kringen waar ik uitkom, dat is meervoud, kringen, want ik weet nooit precies waar, hoe of wat. Want er wordt in sommige genootschappen, stromingen, secten of wat er wezen mag, dan toch weer heel verschillend gedacht over dit soort onderwerpen. En dat komt omdat men er ook liever niet over spreekt, want men krijgt er problemen mee. Ja, voordat je het weet ben je een ketter en geëxcommuniceerd. Dus ja, het blijft een heet onderwerp. Nou kan ik niet geëxcommuniceerd worden, voor zover ik mij herinner. Voor zover ik weet, ik heb de papieren nog eens doorgenomen. En het contract. Dus ja, mij kan niks gebeuren, denk ik maar. Dus ik vertel maar gewoon wat ik erover in de Bijbel lees. En dan lees ik dat de Heer bij zijn geboorte kwam in gelijkheid des zondige vlees. En wat dat dan betekent. Het betekent in ieder geval dat hij kwam om te kunnen sterven. En sinds wanneer kon hij sterven? Ja, toen hij op aarde kwam in gelijkheid des zondige vlees, om te niet te doen degene die het geweld des doods had. En dat heb ik inmiddels voor me liggen. Want we komen nu terecht vandaag in de zogeheten brief aan de Hebreeën. En in het bijzonder in hoofdstuk 2. Het probleem zit er natuurlijk in dat wij op een of andere wijze scheiding maken tussen zonde in de zin van op het terrein van de moraal, als moreel begrip in verband met de zondige natuur, in de zin van wetten en overtredingen, voorschriften en regels die waaraan de mens zich niet houdt of niet kan houden of zich niet wil houden of weet je veel wat. In moreel opzicht, zonde. Maar zonde is net zo goed een fysiek begrip dat van toepassing is op een zondige wereld en niet maar op een zondig mens. Dat begrip houdt in dat alles wat mis kan gaan, ook mis zal gaan. Hebben u dat nog? Dat is de wet van Murphy, dit. Dat is geen grap, dat is echt. Dit is de wet van Murphy. Alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Dat is zeker. Het is alleen niet helemaal zeker wanneer het dan gebeurt. En in dat verband bestaat ook nog een andere opvatting. Die zegt, die is een beetje satirisch bedoeld. Maar die zegt, één ding is zeker, wij zullen allemaal sterven. En wat niet zeker is, is wanneer dat gaat gebeuren. En dan moeten we het mee doen. Maar het is de werking van de zonde. Het gaat mis. Daarna heeft men geprobeerd ons buiten de Bijbel om uit te leggen dat het nou eenmaal zo hoort dat een mens sterft. Zo is het, het hoort bij het leven, zegt men. Ja, hoort vuur bij water? Ja, ik vind het een dwaze term. Dat hoort er helemaal niet bij. Het is het tegenovergestelde ervan. Het is de grote vijand. In de Bijbel zegt dat het de vijand is. En ook dat het de vijand is die het langst meegaat. Daarom heet de dood ook de laatste vijand. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood, heet het dan in Openbaring. En zo is dat. Je moet niet zeggen het hoort bij het leven. Het is de grote vijand waartegen wij ons leven lang vechten. U weet wel, met pilletjes en poedertjes en wat het nog maar meer aan narigheid in dit leven is, dat een heleboel geld kost. Vooral tegenwoordig. Maar dat maar tezijde. Zo is het toch. Wij strijden tegen de roest en de mot. Zegt de Heer in de zogeheten bergrede. Alles gaat voorbij. Enzovoorts. En als de Heer kwam in een zondige wereld om te kunnen sterven. En dat staat in orthodoxe kringen niet ter discussie. Betekent het dus dat hij tot zonde gemaakt werd in zijn geboorte. En dat is precies wat de psalmist zei. Niet over zichzelf. Maar aanleiding van zichzelf, maar niet over zichzelf. Toen hij zei, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Nou ja, en meer kan ik daar niet over zeggen. Ik ben trouwens van mening, maar ik denk dat ik dat vorige keer gezegd heb, maar het is nooit weg om het te herhalen. De vraag wordt wel eens gesteld, kon de Heer zondigen? Het antwoord daarop is, nou als dat niet kon, hoezo werd hij dan verzocht? Dan heb je ook een probleem. Zie? Hij heeft het alleen niet gedaan. Kon hij zondigen? Was hij dan toch een zondaar van nature? Ik kan ik weer geen antwoord op geven. Dan moeten we eerst helemaal terug naar Genesis, naar de situatie van Adam. En daar krijg je ook gedoe over. Is dat een net woord? Jawel, hè. Dat moet kunnen. Daar krijg je ook gedoe over. Ik ben van mening dat Adam beschouwd wordt als zondaar al voor de zogenaamde zondeval. Want dat woord hebben wij ook maar zelf bedacht, hè? Toch? Dat woord zondeval. Ik ben van mening dat Adam geformeerd werd uit de stof van een gevallen aardbodem, een wereld die aan de zonde onderworpen was reeds, waaruit hij voor de gelegenheid geformeerd werd als een van de eerste fasen, om zo te zeggen, na de komst van de laatste Adam, door wie een nieuwe schepping tot stand gebracht zou worden met een mens naar Gods beeld en gelijkenis. En toen hij at van de verboden vrucht, met de clichématige uitdrukking, werd hij niet een zondaar. Toen bleek dat hij dat was. En dat werd hem toen ook gezegd. Gij zult tot de aardbodem wederkeren, niet omdat gij gezondigd hebt, dat staat er zo niet. Dus dat gij zult tot de aardbodem wederkeren omdat gij daaruit genomen zijt. Dat is de echte aanleiding. En dat hij een zondaar was, dat heeft hij moeten leren door het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En waaruit kennen wij onze ellende? Zijn er nog gereformeerden in de zaal? Hè? Waaruit kennen wij onze... Dat is de catechismus. Ik weet niet welke zondag dat is. Maar het is in ieder geval een van de drie formulieren van enigheid. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet gods. Maar dat staat in de Bijbel, want er staat door de wet is kennis der zonde. Enkelvoud. Niet zonden, meervoud. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat door de wet is kennis der zonde. Dat is de essentie ervan. En de wet wordt uitgebeeld door de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dus gaat de parallel volkomen op. Adam at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En hij werd geconfronteerd met zijn zondige natuur. Heb je dat? Nou, zo was dat. En zondige natuur houdt niet alleen in dat in moreel opzicht verkeerd gaat bij de mens en in zijn denken dat het verkeerd gaat, maar ook in zijn fysieke omstandigheden gaat het verkeerd. Wij redeneren dat weg en wij zeggen als een mens... Mag het zo niet zeggen, krijg ik ook weer last mee. Als een mens wat mankeert... Ander woord, als een mens wat mankeert, dan stelt men tegenwoordig vast, ja, dat is een apart, dat bestaat ook. Dat komt in de natuur ook voor, dat mankeert hij wat. Dat hoort ook zo. Dat is een, u weet wel, waar ik het over heb, genderstudies. Ik vind het zo'n belachelijk woord, dat ik er ook niks meer over wil zeggen. Dan valt nogal wat op te studeren, zeg. Hoeveel soorten zijn er? Nou, echt maar twee. En dat de mens daarvan afwijkt, en sommige mensen veel daarvan afwijken, van ja, dat is zo. Hoe dat heet, dat heb ik nagevraagd aan Peter Schelen. Niet? Oh. Dat heet degeneratie. Dat is het verval van de mens. Afwijking. Of dacht u dat de dodo een vogel was die het vliegen nog moest leren? Wiens vleugeltjes nog tot ontwikkeling hadden moeten komen? Want de beest is uitgestorven, u weet het wel, toch? Nee, de beest is gedegenereerd, hij kan niet meer vliegen. Hij is het verleerd, zijn kwaliteiten kwijtgeraakt. Maar daar staat de filosofie niet voor open. De filosofie die zegt, het moet allemaal beter. Ik heb het vandaag nog menigmaal langs de weg zien staan. Het zou allemaal beter worden. 3 keer beter, geloof ik. Ik vind het leuk. Bedenk eens wat nieuws. Ik zit er mijn leven lang al bij de verkiezingen langs de weg staan, zal ik maar zeggen. Dat het beter moet en dat we vooruit moeten, enzovoorts. Maar niemand weet welke kant op. Toch? Vooruit. Kom op. Dat is de wereld. En in die wereld verscheen de Heer. Niet als een buitenstaander, let op wat ik zeg, hè? Dit is heel fundamenteel. Niet als een buitenstaander, maar als iemand die zich met de wereld identificeerde. Dat moest ook wel, want daardoor kwam hij in een positie waardoor hij redding tot stand kon brengen. Luister. Wat ik lees in de boeken is dingen als... Er was de zoon van God voor nodig... die dan geacht werd al zoon van God te zijn in een ver verleden. Er was de zoon van God voor nodig om verlossing tot stand te brengen. Ik moet u zeggen dat het niet klopt. Dat is niet bijbels. Heeft dan niet de zoon van God verlossing tot stand gebracht? Ja, dat is degene die sinds hij verlossing tot stand bracht... tot zoon van God gesteld is. Dat lees je in de Bijbel. Maar toen hij verlossing bracht en tot stand bracht... deed hij dat niet in een hoedanigheid als zoon van God... en ook niet op grond van capaciteiten die hij wellicht zou gehad hebben... op grond van zoonschap van God. Het punt was, hij was nog onderweg naar zijn zoonstelling... en verlossing bracht hij tot stand als de zoon des mensen. Lees het maar na in de Bijbel. Het is heel nuttig om eens te tellen hoe vaak... eventueel ook waar, de Heer zich noemt zoon des mensen. En dan moet je eens kijken hoe vaak hij genoemd wordt zoon van David. En daarna moet je eens kijken hoe vaak hij genoemd wordt zoon van God. Ik bedoel in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, hè, in de evangelie. En die dood enkele keer dat hij genoemd wordt zoon van God, is altijd prematuur, dat kun je zo zien. Zo wordt hij genoemd bij de verheerlijking op de berg. Dat was profetisch, dat was een teken. En bij zijn doop, andere volgorde natuurlijk, bij zijn doop. En in die gevallen was dat met de woorden uit Jesaja, wat het maar was, 41, 2, ik ben altijd de tel kwijt daar, 42... Maar waar dat 42, daar staat dan, deze is mijn knecht, staat niet zo. En bij het citaat vanuit de hemel wordt het woord knecht vervangen door zoon. Want de knecht des Heren, dat is de titel ontleend aan Jesaja 42 en wat er verder volgt. Daar heet hij de knecht, dat is klassieke theologie, de leidende knecht des Heren enzovoorts. En die knecht zou tot zoon gesteld worden na gedaan arbeid. Maar als knecht des Heren was hij de zoon des mensen. Heb u dat? De zoon van Adam. Dat wil zeggen in zijn hoedanigheid van hoofd van de mensheid. En waar de mens dan inderdaad schijnt te staan aan het hoofd van deze zichtbare wereld. Is hij dus het hoofd van deze zichtbare oude zondige wereld. Daarvoor moest hij daaraan gelijk worden. En op de details daarvan, ja, daar wordt niet op... Nou, op sommige details, maar de omstreden details... Naar een zondige natuur en over de vraag of hij kon zondigen of niet... Ja, dat soort details heb ik in de Bijbel niet gevonden. En de termen waarmee gesproken wordt over de Heer... in relatie tot zonde, die bestuderen wij nu. Hè. Die zijn we aan het doornemen, daar komen we een keer doorheen. Dat zijn er niet zoveel, maar daar komen we een keer doorheen... en dan zijn we klaar met die hele studie. Er valt verder niks van te zeggen. En het doet er dan ook verder helemaal niet toe. Ik denk dat ik u vorige keer gezegd heb... dat de hele discussie omtrent het onderwerp... voortkomt uit een wettische gezindheid en de frustratie dus van de mens, ook van de zogenaamde gelovige, de christelijke mens, die op een of andere wijze meent zich te moeten houden aan voorschriften en regels die zijn opgelegd. Oké, daar kun je dan niet door zalig worden, maar dan moet je het wel doen uit dankbaarheid. Dat heet het stuk. Gek is zo'n woord, stuk, het is toch een stuk. Het is een stuk der dankbaarheid heet dat. Dat is theologisch jargon. Waarom moeten wij christenen onder de wet leven? Nou ja, uit dankbaarheid en omdat we toch iets moeten hebben als leefregel. Het is niet waar. Het eerste is absurd, uit dankbaarheid. De Heer verlos je ervan en uit dankbaarheid stel je er weer onder. De Heer zet de kooi open, zegt ga er maar uit. En uit dankbaarheid keer je weer terug. Ga je er weer in. Zit je weer opgesloten. van die beginselen die je van voren af aan weer wil dienen, zegt de Bijbel. Dat is absurd. Dat is niet serieus over te spreken. En het idee van, maar een mens heeft toch wetten en regels nodig, deugt ook niet. Dat heeft een mens niet nodig. Dat hebben kinderen nodig, zegt de Bijbel. Wat de mens nodig heeft, is voorbeelden om na te volgen. Het is echt waar, dat, zo is het. Dat is bij de natuurlijke mens ook zo, hoor. Maar bij de wedergeboren mens precies eender. Wij leven niet onder wet, dat helpt niet. Wat wij nodig hebben is een voorbeeld om na te volgen. En misschien voorbeelden. Dus heet het, wees mede mijn navolgers, schrijft Paulus. Was dat Filippenzen? Ook Filippenzen, geloof ik. Hè? Wees mede mijn navolgers, broeders. Want velen wandelen anders, staat er dan meteen achter. En bij gelegenheid, hij zegt wel vaker, wees mijn navolgers. En dan zegt hij, wees mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus. Of hij zegt gewoon, zij dan navolgers Gods. Dat is Efeze 5, de eerste vers. Zij dan navolgers Gods. En dus navolgers van Christus. En het idee is dat de Macedoniërs en de Cappadociërs en wie, de Macedoniërs en de Achaïërs zouden navolgers zijn van de gelovigen, ik meen in Filippi. Maar goed. En die zouden weer navolgers zijn van Paulus. En Paulus is weer navolgers van Christus. En Christus is navolger van God. Want Christus zegt van zichzelf, de zoon des mensen. Hij zei niet de zoon van God. Hij zei de zoon des mensen. Hè? Nou ja, enzovoort dit en dat en dus. En uiteindelijk zegt hij, de zoon kan van zichzelf niks doen. Hij doet wat hij de vader heeft zien doen. En de zoon kan van zichzelf niet spreken, want hij spreekt alleen wat hij de vader heeft horen spreken. Enzovoorts. Navolgers. Voorbeelden hebben wij nodig. Goddelijke voorbeelden. En het komt tot ons via, nou ja, via een hiërarchische lijn of eventueel een lijn van diverse generaties door de tijd heen enzovoorts. Dat is wat wij nodig hebben. En dan terug naar ons eigenlijke onderwerp. Van de Heer Jezus lezen wij in Hebreeën hoofdstuk 2 onder het citeren van Psalm 8. Dat gebeurt in Hebreeën 2, vers 6. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of wat is des mensen zoon? Ben Adam staat er dus, hè, in Psalm 8. Dat gij hem bezoekt. Psalm 8, vers 5, zegt mijn Bijbel. En dat zal wel kloppen. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Het is, meen ik, de eerste keer dat je in het Oude Testament de term zoon des mensen tegenkomt. Dat is die psalm. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ja, ik ben er nooit op bedacht. En ik weet, want ik weet namelijk ook niet wat voor vertalingen u hier naar binnen hebt gesmokkeld. Maar in sommige vertalingen staat dat dan iets als, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Echt. Ik weet niet welke, ik wil het ook niet lezen, ik wil het niet weten, maar ik zeg, sommige vertalingen staat het zo. En het is een gangbare opvatting bovendien binnen bepaalde christelijke kringen. De mens is zo hoog, wat is die mens eigenlijk? Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Net iets onder God, scheelt maar weinig. Gij hebt hem weinig beneden de engelen staan, maar daar staat het woord goden, voor zover ik me herinner. In het Hebreeuws van Psalm 8. En zo komt men erbij. Men draait het om en zegt, zo hoog. Maar de psalm spreekt precies over het tegenovergestelde. Laag. En niet een beetje, niet een weinig, maar een weinig tijds. Als je nou helemaal niks meer te doen hebt, dan gaat iets uitzoeken. Hoe vaak in de Bijbel staat een weinig en dat de vertalers hebben ingevuld een weinig tijds. Of dat er in de vertaling staat een weinig tijds en dat het woord tijd helemaal niet staat in de grondtekst. Maar dat het wel de betekenis is. Voor korte tijd. Gij hebt hem voor korte tijd beneden, lager dan de engelen gesteld. Maar omdat men niet wil aanvaren dat des mensen zoon en de mens, dat dat termen zijn die slaan op de Messias, op Christus dus. Maar men wil dat het op ons slaat, maakt men ervan precies andersom. Gij hebt hem gemaakt uit de aardbodem, maar gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. U weet wel, de mens als kroon der schepping. Maar dat is niet de strekking van die woorden. Gij hebt hem een weinig tijds vernederd tot onder de engelen. Maar sindsdien en daarna, nadat dat weinig tijds voorbij is, hebt gij hem met heerlijkheid en eer gekroond. Precies dat staat er in Psalm 8. Ik zoek hem niet op, omdat het zoveel tijd kost, maar ik vertrouw erop dat u dat nakijkt. Hè? Dat is wat er staat. Gij hebt hem beneden de engelen gesteld. Gij hebt hem inmiddels met eer en heerlijkheid gekroond en gesteld over de werken uw handen. En die uitdrukking staat daar in Psalm 8. Gesteld over de werken uw handen. En daar ontleent men in bepaald christelijke kring ontleent men de gedachte aan dat u en ik gesteld zijn over de werken van Gods handen. Dat dat een bijna goddelijke positie is, dat wij verantwoordelijk zijn voor de planeet. Welke planeet? Ja, ze bedoelen de aarde, maar de aarde is geen planeet. Maar ja, doe maar. Maar men maakt het ervan enzovoort. En dat we verantwoordelijk zijn voor, weet ik veel wat allemaal, voor het stikstof in de atmosfeer. En voor de, wat was er nog meer? En voor het gat in de ozonlaag enzovoort. Er staat nergens in de Bijbel dat er een gat zit in de ozonlaag. En zo er al zou staan, dan moeten we ook altijd nog zoeken wat er dan mee mis is eigenlijk. Nee, wij vinden het te groot. Dan zeg ik, wacht even. Het is net als het weer in Schotland. Bevalt het weer in Schotland en niet? Wat moet je dan doen? 10 minuten wachten. Dat is officieel. Dat is officieel. Nou ja, dat propageren ze daar. Moet je gewoon 10 minuten wachten. Nou ja. En dan gaat in de ozonlaag, wordt vanzelf alweer kleiner. Oké. En wat merken wij ervan? Niks, maar ze komen het ons vertellen en wij kunnen het niet controleren. En dan zeggen ze van hoogrand, zeggen ze, ja, maar het is wel zo, het is een feit, fait accompli, dat is nou helemaal zo. Daar kunnen wij ook niks aan doen en daarom moet u betalen. Dat is de korte variant, maar daar komt het echt op neer. Let maar op, dat is altijd hetzelfde verhaal. Helpt dat? Nee, dat dan niet. Maar ja, dan kunnen ze de plus weer eens een keer vernieuwen. Want dat slijt natuurlijk ook nog. Maar toch maar. Ja, het blijft komisch. Je kan het niet helpen. Maar wat hierover gaat in Psalm 8 en dus ook hier is over de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam. Dat is Christus, de laatste Adam, die het beeld Gods zou zijn. Hebben we dat nog? En die dus voor korte tijd weliswaar beneden de engelen gesteld, dus onder de engelen, maar wel heel verder onder, hoor. Maar dat is ook Filippenzen. Waar dan staat dat hij in de gestaltenis Gods was, heeft hij de gestaltenis van een dienstknecht aan. Daar hebben we het nog niet over gehad. Ik heb het voorlopig even overgeslagen. Misschien een volgende keer nog. Maar er staat dat de gestalte Gods was en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Enzovoorts. Dat hij Goden gelijk was, maar hij is de mensen gelijk geworden. Hoe gelijk was hij aan God? Een beetje? Zoals hij ook maar een beetje gelijk was aan de mens? Maar een beetje gelijk kan niet. Het is gelijk of het is niet gelijk? Zie je? Dat is de mensen gelijk geworden, ja. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En het woord uitermate wordt geïmpliceerd zodra gezegd wordt, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dan staat er, daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. En ik weet niet hoe je dat hebt, maar in die zin proef je dat het woord ook op de verkeerde plek staat. En waarom staat het op de verkeerde plek? Ja, omdat men het eigenlijk niet wil geloven. Daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd. Nee, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Nadat hij hem eerst uitermate vernederd heeft. Want dat is de strekking van het stuk. En zo wordt het ons ook tot voorbeeld voorgehouden. Ik kom er waarschijnlijk wel een keer op terug. Op dat schriftgedeelte, om het voor ons te hebben, om het goed te lezen. En wat er precies wel en wat er niet staat. Maar ik sla me even over. Want ik ben bewust hier naar Hebreeën hoofdstuk 2 gegaan. Want daar wordt gesproken over Christus. Want dat staat hier. En er wordt gezegd dat Psalm 8 van toepassing is op de Heer Jezus Christus. Hij is degene die voor korte tijd beneden de engelen gesteld is, maar inmiddels wel degelijk met eer en heerlijkheid gekroond, zoals de psalmist zegt over de Zoon des Mensen. En dan meteen vers 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En ook die zin is nog uit Psalm 8. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, het is hier vers 6, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende dubbele punt. En dat is dus David in Psalm 8. En dan begint het citaat met: wat is de mens? En het eindigt met: alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En daar houdt het citaat op. Dus die verse, de rest van vers 6 dus, vers 7 en de eerste zin in vers 8, komt allemaal uit Psalm 8. En dan komt het commentaar van de schrijver van deze brief, Paulus, als u mij vraagt. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Je zou zweren dat je bij Johannes aan het lezen bent, hè? Die doet dat zo, hè? Die schrijft van de ene kant en dan van de andere kant. Er zijn ook mensen die denken dat Hebreeën door Johannes geschreven is. Ik weet niet, gewoon als alternatief. Als het niet Paulus was, dan moet het Johannes geweest zijn. Dat denk ik ook. Als het niet Paulus was, was het Johannes. Maar ik hou het maar op Paulus. Maar dit soort uitspraken, dat lijkt op Johannes. Van de ene kant positief, van de andere kant negatief. Dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. In het voorbijgaan wijs ik erop dat de uitspraak: alle dingen hebt ge onder zijn voeten onderworpen, nog wel een paar keer vaker in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. In ieder geval ook in het laatste deel van Efeze 1. En door de Heer zelf, toen hij zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja. Precies, het komt veel vaker voor. Maar het is allemaal uit Psalm 8 over wie, of wat is de mens, of wie is de Zoon des Mensen, enzovoort. Het is alle dingen zijn onderworpen aan degene die, zij het dan voor korte tijd, onder de engelen gesteld is, maar uitermate vernederd werd. Dat u dat hebt, hè? Dus dan moet je geen afbreuk aan doen en zeggen: nou, zo, nee, zo ver vernederd was het nou ook weer niet. Het zag er alleen maar zo uit. Hij zag eruit als mens, zeg ik dan, maar wij laten ons niet bedotten. Maar dat was het niet. Hij was de mens. In een positie van zondaar, zoals Jesaja 53 dat ook zegt. En of dat moreel was, hij was de verantwoordelijke ervoor. Oké, had die zonde misschien niet zelf gedaan, maar dan nog, het werd hem toegerekend, dat was ook de bedoeling ervan. En hij zegt dus: ik heb gezondigd. Precies als Daniel dat zegt, als hij belijdenis doet van de zonde van zijn volk. Hij zegt: wij hebben gezondigd. Wij hebben overtreden. En ik meen dat Salomo dat trouwens ook deed, maar ik wil me niet te binnen schieten precies. Maar zoiets, heb u dat nog? In die positie werd hij dan ook gekruist. Maar inmiddels zijn alle dingen aan hem onderworpen en er is niets uitgezonderd dat hij niet onderworpen zij. En er staat alleen achter: doch nu zien wij nog niet. Nu zien wij nog niet. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zij. Dat het goed tot u doordringt, want ik heb er ook gekend die zeiden: nou, alle dingen zijn nog niet aan hem onderworpen. Nou, misschien de facto niet, maar de jure wel. Dat wil zeggen, de heer hoeft maar te spreken. Of zullen we zeggen, hij hoeft maar te eisen. Met de woorden uit Psalm 2. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Of hij van zijn macht gebruik maakt ten volle, dan moet ik u zeggen, nou, ik zou zeggen van niet, maar het is ook natuurlijk gevaarlijk om daar een uitspraak over te doen. Maar ik kan u wel zeggen wat de Bijbel, hoe de Bijbel het formuleert. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus Christus zich voor ons heeft overgegeven. En het woord overgegeven, didemi of zoiets, dat heeft de betekenis van zich beperken tot. Zich wijden aan. Zich geven, zichzelf geven aan iets. Nou ja, waartoe men zich dan beperkt. Het is ook het woord voor dat gebruikt wordt als de Heer gevangen genomen wordt. En anderen trouwens ook. En dat gevangen worden weggeleid, dan worden ze in beperking gesteld. Dat is het woord. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Goden tot een slachtoffer, tot een welriekende reuk. Dus ook Efeze 5, de eerste verse, om maar eens wat te noemen. Of hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, Efeze 5 vers 21, of daar in de buurt. Of hij heeft zich voor ons overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4. Of Titus 2 vers 12, 13. Dat hij zich voor ons overgegeven heeft, opdat hij een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Hij wijdt zich aan de gemeente. Dat is het tegenwoordige werk Gods. Dat is hoogst essentieel. Want het grote misverstand is dat God of Christus zich bezig zou houden met de gang van zaken in de wereld. Dat is niet zo. Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Echt niet. Soms is het nodig om aan de wereld iets te doen ten behoeve van de gemeente. Ik hoop dat u die begrijpt. Anders maar niet. Maar de wereld is niet het voorwerp waarmee hij zich bezighoudt. Nu. Dat komt later in de wederkomst van Christus. En want voor zover wij zouden bidden tot God, omdat hij iets zou doen kennelijk, want anders, waarom zou je anders bidden? Bidden tot God voor koningen en alle die in hoogheid zijn, voor de overste deze wereld en wat het maar was allemaal, staat er, opdat wij, en dat is genoeg, opdat wij, en niet opdat zij, het is opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Is dat 1 Timotheus? 1, zo, 2. Oké, rechtse bladzijde, linkse kolom, nou ja, zoiets. Dat is niet wat ik vind, hoe het zou moeten, dat is niet hoe ik erover, ik denk er niet over. Ik lees het in de Bijbel. Wat doet de Heer vandaag? Hij houdt zich bezig met de gemeente. Wat is dat, de gemeente? Nou, dat bent u en dat ben ik en dan hebben we het ongeveer wel gehad. Want voor de rest is het niet van belang. Als we elkaar niet tegenkomen, zal ik maar zeggen, dan, dan smokkelen we Bijbels over door het ijzeren gordijn. Omdat dat een idee was van broeder Andrew, heet hij? Anne. Ja, broeder Andrew. Hè? We zijn nog van de Bijl, ja. Moet even nadenken. Anne van de Bijl. Brother Andrew. Hij heeft gelijk, dat is natuurlijk zo. Maar dat gaat nog steeds om de gemeente. Dat is niet omdat de Russen zonder Bijbels waren, maar omdat de gelovigen zijn in Rusland, die hebben Bijbels nodig. Al was het maar om vanuit die Bijbel het evangelie te prediken in Rusland, maar dat is ook tot opbouw van de gemeente. Niet tot opbouw van Rusland. Heb je dat nog? We moeten dingen wel onderscheiden. En in alle andere godsdiensten, dat is niet het goede woord, maar in de godsdiensten der wereld bestaat het idee dat God voor de wereld zorgt en dat God de grote marionettenspeler is. Die woorden worden gebruikt hoor. En aan de touwtjes trekt enzovoorts. En omdat het een zootje is in de wereld, zeggen we nou, die God die bakt er ook niks van. Dus als hij al zou bestaan, hoeven we hem ook niet. Want het komt ook niet goed. Dat is het idee. Maar God doet het niet. Zou je dat dan niet moeten doen? Nou, niet op deze manier. Dat is één. En het andere is, hij heeft ons medegedeeld dat dit even laat liggen. En intussen eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat is zijn werk. En daarover spreekt ook de Hebreeënbrief. Die zegt dat Christus geworden is, natuurlijk tot koning. Maar in de praktijk en in de eerste plaats hoge priester. Van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek, en dat op grond van zijn opstanding uit de dood. En sindsdien, krachtens, wat is op grond van, hè, krachtens onvergankelijk leven. Of zoals het er letterlijk in de vertaling staat, naar de kracht des onvergankelijke levens. Maar dat is wat het is. Dat is Hebreeën 7, vers 16. En dat priesterlijke werk doet hij niet voor de wereld. Daar heb je het, weer zo'n misverstand. Dat priesterlijke werk doet hij alleen voor zijn volk. Een hoge priester is alleen priester, hoge priester voor zijn eigen volk. Zoals Jethro, dat was voor de Midianieten. Ik roep maar wat, hè. Jethro, en diens vader, overigens, voor de Midianieten. Schoonvader en daarna de zwager van Mozes. Maar toen maar. En Aaron was niet hoge priester van de Midianieten, maar alleen van Israël. En Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, is hoge priester van zijn volk. En dat zijn wij, staat er. Dus moet ik een bladzijde omslaan. Maar, en dat stond inmiddels. Nou ja, inmiddels is dat Hebreeën hoofdstuk 3. Maar ik moet nog even bij Hebreeën 2 blijven, waar dan staat: wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hij weet het ook goed verborgen te houden. Maar wij zien Jezus, in een andere toepassing van het woord zien, dat vind ik wel mooi. Wij zien in geestelijke zinnen deel hebben aan. Betekent het eigenlijk, dat is eigenlijk de echte betekenis van het woord. Ook als het dan wordt niet alleen zien, maar eventueel voorzien. De Heere zal voorzien. Daar staat ook gewoon, de Heere zal zien. Maar het is deel hebben aan, dat is zien. Maar goed, wij zien Jezus. Hier staat dus dat die woorden uit Psalm 8 over de Zoon des Mensen van toepassing zijn op Jezus. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is de uitdrukking uit die Psalm 8. Die werd dus hiervoor al genoemd in vers 7. Wij, vers 9, zien Jezus met heer en eerlijkheid gekroond, die een weinig, inderdaad, komt hij weer, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Die staat dus uitdrukkelijk dat het van toepassing is op de Heer Jezus Christus. En waarom was hij minder dan de engelen geworden en onder de engelen gesteld? Vanwege het lijden des doods. Of nog een keer, opdat hij door de genade Gods, dat is twee keer hetzelfde uiteraard, hè? Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Hij is een weinig minder dan de engelen gesteld, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, of gewoon vanwege het lijden des doods, maar dat is de korte variant daarvan. Hij zou namelijk de dood smaken, dat wil zeggen ondergaan, proeven, deel hebben aan de dood, sterven dus, en dat zou zijn voor allen. Hoezo zou dat zijn voor allen? Nou ja, daarom wordt hij genoemd de zoon van Adam. Wat bedoel je? Adam staat aan het hoofd van deze natuurlijke mens, de mensheid als zodanig. De vraag is, wie is zijn erfgenaam? Wie is de erfgenaam van de opdrachten en beloften die God aan Adam gaf? Want die is verantwoordelijk, het hoofd van de familie is verantwoordelijk, of althans kan verantwoordelijk gesteld worden, of althans kan zich verantwoordelijk stellen. is de wet op de lossing. Nou ja, dat is de Heer Jezus dus. En daarom zou hij voor allen die hij vertegenwoordigt, nee, niet zeggen alleen de uitverkorenen. Dat is de Calvinistische variant. Hij zou voor alle mensen, net als in 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven. En de leer van uitverkiezing zegt dan, nee, dat zijn alleen alle uitverkorenen. Dat zeggen ze zelfs bij Johannes 3, vers 16. Al de liefde heeft God de wereld. Nee, niet de wereld, alleen de uitverkorenen. Dat is officieel, dit. Ja. Eerlijk gezegd denk ik dat velen die beschouwd moeten worden als Calvinisten dat allemaal niet eens weten. Maar doe maar. Maar het is wel zo. En dat is de achtergrond van, nou ja, de achtergrond, de basis van een theologie. Hoe wordt een mens zalig? Nou, je wordt niet zalig tenzij God je zalig maakt. Maar dat kan je niet weten. In het Arabisch is dat dan inshallah. En in het Nederlands, als God het wil. Het gaat volkomen voorbij aan dat God zijn wil heeft bekendgemaakt. Want dit was even met dank aan broeder Avakti dus. Maar Thomas, die heeft me dat zo uitgelegd een keer in de tent. Hè? Als God het wil, word je zalig dan als je trouw naar de kerk gaat? Als God het wil, die weten we niet. En hij zei, ja, dat is in de islam precies hetzelfde. Dus je houdt aan al die regels. Zoveel zijn het er niet trouwens, maar als je daar aan houdt, word je dan zalig? Hij zei, nou ja, nee, inshallah, als God het wil, weten wij niet. De Bijbel zegt, wij weten. Echt wel, want God heeft het geopenbaard. Ja. Maar hier staat het dus, hij is minder gemaakt dan de engelen. U weet toch dat dat betekent dat hij mens werd? Dat betekent, je wordt niet zomaar zoon des mensen. Je wordt niet hoofd van de vermenselijke familie omdat je jezelf daarvoor opwerpt of dat je daartoe aangewezen wordt. Je moet er dan nog altijd van afstammen en een goede stamboom hebben. U weet wel, bent u de losser? Nou, het zou kunnen, maar er is nog een die heeft oudere rechten dan ik, zei de man. Weet u nog, uit de geschiedenis van Rut? Bent u de losser, Boas? Boas zei, ja, maar ik heb nog een oudere broer. Toch? Nou, dat zei hij niet, maar daar komt het op neer. U weet wel, Ploni Almoni, de losser. En toen die het niet kon, omdat hij al iets had, zal ik maar zeggen, toen kwam Boas aan de beurt. Maar er zit wel een lijn in, je kunt dat niet zomaar. En Naomi had het al tegen Rut gezegd. Ja, maar die Boas, dat is onze losser. Zie? Nou ja. En hij maakte van het recht tot lossing gebruik. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Daarom is hij eerst in de positie van losser terechtgekomen. In zijn menswording. Dus dan moet je niet aan afdingen. Naarmate je afdenkt aan zijn mensheid, naar diezelfde mate ontken je het recht dat hij had tot lossing. Dat zou ik maar niet doen. En trouwens ook het recht op de troon over de ganse aarde. Maar toch maar. Ook zijn koningschap dus. Ja. Lees maar mee. Hij werd dus mens, dat wil zeggen, hij werd onder de engelen gesteld en zoon van Adam. Vanwege het lijden des doods. Kortom, opdat hij door de genade Gods, niet door de wet, door de genade Gods, voor allen, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, dat zijn niet alle uitverkorenen, dat zijn alle mensen. Zie? Titus 2 was dat. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want, daar komt de verklaring. Want het betaamde hem, dat woord kennen we niet, maar dat betekent zoveel als het was nodig. Het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Dat is dus God. Want alle dingen zijn vanwege, dus om God en door God. En alle dingen, ja, dat is het woord voor het heelal. Tapanta, het heelal als zodanig. Het betaamde hem om welke alle dingen zijn, door welke alle dingen zijn, dat hij, God dus, het betaamde God, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, want God zal vele zonen, helaas vertaald met kinderen, God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. In dit geval kun je kinderen laten staan wat mij betreft, want het verandert aan de betekenis niks. Ze worden namelijk tot heerlijkheid geleid en de heerlijkheid is de heerlijkheid van de zonen Gods. Uit Romeinen 8, waar die uitdrukking staat, die beloofde heerlijkheid is de heerlijkheid van het zoonschap. En inderdaad, wij worden eerst kinderen Gods en worden tot zoonstelling geleid. Maar je kan meteen ook het doel benoemen en dus zeggen, het zijn zonen die tot heerlijkheid geleid worden. En dan is de vraag, welke heerlijkheid? Hetzelfde antwoord, zoonschap. Dus doe maar. Dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid, dat is een woord specifiek, nou niet helemaal. Maar het is, wij kennen het woord overste leidsman, althans in deze vertaling, slechts uit de Hebreeënbrief. Het komt namelijk weer voor in Hebreeën 12. Waar staat dat wij onze loopbaan zouden lopen, daarbij ziende op Jezus, de overste leidsman, archegos. Het is één woord in het Grieks. Archegos. En arche, dat is, dat is eigenlijk gewoon eerste. Degene die voorop loopt. Als u het mij vraagt, is het een synoniem voor eerstgeboorterecht enzovoorts. Het is gewoon eerste. Ik geloof dat het ook nog een keer vertaald wordt met vorst des levens of zo, als ik me goed herinner. Maar dat weet ik niet meer zeker. Dan wordt het vertaald met vorst. Maar vorst betekent toch ook gewoon eerste? Vorst betekent, dat is gewoon voorste. The first, in het Engels. The first. Met een omlaag, weet u wel. Dat betekent gewoon eerste. Ander woord voor eerste, prins. En in principe is een begin. Een beginsel. Die woorden betekenen allemaal hetzelfde. Gewoon eerste. Via allerlei verschillende talen. Maar het maakt echt geen verschil. Hij is de archegos, de overste leidsman. God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden en één zou er voorop lopen en die moest door lijden, met een lange ei in dit geval, die moest door lijden geheiligd worden, gewijd worden, bekwaam gemaakt worden tot deze dienst als overste leidsman. Want God leidt vele zonen tot heerlijkheid. Ik leg er even gauw naast Romeinen hoofdstuk 8. Want het idee van zoonstelling, dat vinden we met enige nadruk in Romeinen 8. Ik geloof zelfs dat het woord zelf, zoonstelling, daar geïntroduceerd wordt. In Romeinen 8. Daar vind je de uitdrukking zoonstelling vertaald met aanneming tot kinderen. In Romeinen 8 vers 15. En daarna vinden we hem in vers 23. Wij zijn verwachtende de aanneming tot kinderen. Zoonstelling dus. Dat begrip wordt hier genoemd, komt daarna nog, zelfs nog voor in 9 vers 4, waar staat dat het eigenlijk een begrip is dat behoort bij Israël. En dat is het verband tussen Israël en de gemeente die daar de erfgenaam van is. Daaruit heeft men weer afgeleid de zogenaamde vervangingsleer, dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. En dit soort schriftplaatsen kun je als argument daarvoor gebruiken. Maar het is niet correct. De gemeente is niet in de plaats van Israël, de gemeente is Israël. want wordt uit Israël geboren. Alleen dan niet uit Juda, maar uit Efraïm. Maar dat is hoofdstuk 9, 10 en 11. Daar ga ik niet op in. Maar het gaat erom dat we dat begrip vinden, zoonstelling. En daarvan staat dan in vers 29 van hoofdstuk 8. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Omdat Christus niet alleen de eerstgeborene is en dus de zoon, de erfgenaam, tot zoon gesteld, maar hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Daar staat dus het Griekse voorzetsel en, dat wij naar het Nederlands vertalen met in, dat de betekenis heeft van samen met. En waarvan de vertalers bedacht hebben dat als het gevolgd wordt door een meervoud, vele broederen, dan vertaalt men het met onder. Maar het betekent nog steeds hetzelfde. Te midden van en behoren tot. Heb je dat? Zoals in Efeze is het, meen ik. Ik weet het nou niet meer zeker. Nee, de Colossense geloof ik. Christus in u, staat er dan. Maar omdat u een meervoud is, dan had ze het moeten vertalen met u lieden. Maar omdat u wel degelijk meervoud is, heeft men in vertaald met onder u. Christus onder u. En dat is een verzwakking in de vertaling eigenlijk. Omdat het Griekse woord in is natuurlijk veel sterker. Het is in nauwe verbondenheid met als een eenheid. Christus is in ons en wij zijn in Christus. En wij zijn één plant met hem. We zijn met hem samengegroeid. Dat is wat het betekent. En hier dus ook, opdat hij de eerstgeborene zij samen met, als één geheel, met vele broederen. Die broederen, dat is heel de gemeente. Want gezamenlijk wordt de gemeente beschouwd als één mannelijke zoon. Waarvan Christus het hoofd is. Dat is dan weer Openbaring 12, uiteraard. Maar hebben we dat bij elkaar is één geheel. God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Dat betekent dat die vele zonen dus beschouwd moeten worden als broederen. En dan weer terug naar Hebreeën 2. Want daar staat dan dat Christus zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Verbazingwekkend genoeg. Want zo kennen wij het niet, hè? In ons christelijke jargon. Maar het staat er wel. Maar dan ben ik, dat is alweer een paar versen verder natuurlijk. Maar er staat dan eerst in vers 10. Dat God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Dat betekent dat er één voorop loopt en voor hem moet de weg gebaand worden. Hij moet daartoe bekwaam zijn. Daartoe moest hij inderdaad mens worden. En hij moest door het lijden en de dood heen, moest hij die functie kunnen dragen. Dat is de functie natuurlijk van die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want hier gaat het ook niet over dat mensen kinderen God zouden worden, maar dat kinderen Gods naar het zoonschap geleid zouden worden. Zelfs hoewel wij lezen over dood en dus opstanding, gaat het niet maar over de verlossing van een zondaar als zodanig. Want het gaat erom dat hij langs deze weg, dat Christus langs deze weg de middelaar geworden is van het nieuw verbond. En daarmee hoofd van de gemeente, aan de gemeente gegeven is tot hoofd. Dan wel tot hoge priester van zijn volk, dan wel tot overste herder van de kudde. Heb u dat nog? Gaat over het tegenwoordige werk van Christus. Hier. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid. Niet vele zondaren tot kinderen Gods maken. Maar kinderen Gods die beschouwd worden op voorhand als zonen. Omdat ze het moeten worden. Die zou hij daar brengen. En in Filippenzen heet het dan weer. Dat God een goed werk aan ons begonnen is. En dat hij dat zal voleindigen tot op de dag van Christus. En in Hebreeën heet het, hij is die weg gegaan, hij heeft ons voorgegaan, hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, wij zouden hem volgen op die weg des geloofs. En het brengt ons aan de rechterhand Gods. De rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is Hebreeën 12, de eerste verse. Probeer de draad vast te houden hier in Hebreeën 2. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, die heiligt loopt voorop. Dat is de eerste. En zij die geheiligd worden, zijn degenen die hem volgen. Je bent meteen trouwens terecht bij die herder, weet u nog, uit Johannes 10. De goede herder, die de deur doorgaat. De schapen volgen hem. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Hij gaat de kudde voort en leidt ze als eerste, als archegos, naar hun zoonstelling. Ja. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één. Ik wijs altijd op de spatie tussen uit en één. Want als je de spatie mist, dan staat er het tegenovergestelde. Taal is een leuk ding, hè? Ze zijn niet uiteen, ze zijn uit één. Ze vormen namelijk één lichaam. Nou ja. Hij en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. En daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. En dat was wat wij lazen in Romeinen hoofdstuk 8, dat hij de eerstgeborene zei, samen met vele broederen. Heb je dat nog? En je vindt ze natuurlijk als collectief samen in het visioen van Openbaring 12. De vrouw baarde één mannelijke zoon. Is dat Christus? Ja. Maar het is de hele gemeente. Ja. Hij noemt ze broeders met de woorden, vers 12. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Daar staat netjes bij dat het ontleend is aan Psalm 22, vers 23. En Psalm 22 is als geen ander de lijdenspsalm bij uitstek. Dat is die psalm die begint ongeveer met, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verder zijn er van mijn verlossing, enzovoorts. Zie? Maar uiteindelijk uitmondt in een gebed, verlos mij van de hoornen des eenhoorns en van het geweld des honds en van des levenmuil en wat het maar was. En dan als u dat gedaan hebt, zo zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Kortom, die woorden die wij in nogal wat psalmen bij herhaling dus tegenkomen, omdat ze spreken over het werk dat de opgestane, degene die verlost is uit de dood, daarna zou doen. In de gemeente. Zodat u maar weer ziet dat gemeentelijke waarheid niet pas is uitgevonden na Handelingen 28 vers 28. Whatever. Maar dat het al vast ligt in het grote plan Gods. Want ja, de eerste actie na de opstanding van Christus is dat hij die uitermate verhoogd is en van Gods wegen gekroond is geworden, dan wel gezalfd is geworden met olie. Of hoe het maar staat in de psalmen of in Jesaja en waar het allemaal maar staat. Dat hij eerst zijn gezelschap om zich heen verzamelt, waarmee hij dan zijn koninkrijk zal implementeren. Openbaren. Zoals David dat deed buiten de legerplaats, in de woestijn, in de spelonk van Abdullam enzovoort, waar tot hem verzamelde alle man die een schuld had of bitterlijk bedroefd was of wat dan ook maar. Heb je dat nog? Of zoals Jefta dat had toen hij verworpen werd door zijn broeders. En tot hem ging ook allemaal uit enzovoort. Ze trokken met hem uit. En toen Israël verlost moest worden van de vijand, was daar Jefta en zijn hele gezelschap. Weet u nog? Er zit nog veel meer dan vast natuurlijk aan dat verhaal. Maar dat doet er nou niet toe. Gaat maar om het beginsel. Er staat dus in de psalm, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. Aan wie? Wie zijn die broederen? Nou, hier staat, dat is dus de gemeente. Dat zijn diegenen die met hem tot zonen gesteld zouden worden. En dat heet dan ondermachtig veel volks. Hier staat dan in het midden der gemeente, zal ik u lof zingen. Maar die gedachte die wordt op veel plaatsen herhaald in de psalmen. Ja, nou ja. En het impliceert niet aan de Joden, maar aan de heidenen. Het is aan een ander volk, een bepaalde categorie. Nou goed. Dat doet hij tot vandaag, in onze dagen. Het werd trouwens historisch uitgebeeld in het doen en laten van de Heer Jezus met zijn discipelen. Vooral ook na zijn opstanding, waarvan dan staat in Handelingen 1... Ja, dat is toch Handelingen? Ja, Handelingen 1. Daar staat dat de Heer 40 dagen lang met zijn discipelen verkeerde en met hen sprak over de dingen van het Koninkrijk Gods aangaande, of wat het maar was allemaal. Hij heeft ze onderwezen enzovoorts. En niet de wereld, maar alleen de zijnen. En dus eventueel dat hij aan hen verscheen in de opperzaal, of wellicht, want die vind ik eigenlijk nog mooier, omdat die nog minder bekend is, dat hij hen verzamelde in Galilea en daar aan hen verscheen. Weet u nog? Ja, Galilea der heidenen, inderdaad. Maar in die gemeente, binnen die gemeente maakt hij zich bekend. God heeft niet aan de wereld leraren gegeven. Dat is een leraar, zei dat, in Efeze 4. Maar aan de gemeente. Het is niet voor de wereld, het is voor de gemeente. Ja, dat geldt ook voor de evangelisten trouwens. Het is niet voor de wereld, voor de opbouw van de gemeente. Dat is het werk wat de Heer in onze dagen doet. En wat de wereld betreft, dat komt later en dan begint het overnieuw, beginnende bij Jeruzalem, geheel Judea enzovoorts. Nou goed. En wederom, dat wil zeggen, dat zeggende wordt dus herhaald in vers 13. Hij schaamt zich niet ons zijn broeders te noemen, want er is gezegd, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen, dat staat echt kinderen, de ik en de kinderen die mijn God gegeven heeft. Zodat je hier leest dat die twee zonen of kinderen van Jesaja, uit Jesaja 8, dat die een beeld zijn van de gemeente. Die met die lange namen die mij nou niet te binnen willen schieten, zal ik maar zeggen. Hè? Haastig buit, spoedig roof en wat het maar was. En, een beeld van het overblijfsel in onze dagen. Verder blijf ik daar uit de buurt weg. Maar hier worden zomaar weer een paar schriftgedeelten aangehaald die blijkbaar van toepassing zijn op gemeentelijke waarheid van vandaag. Maar dan wordt in vers 14 de draad weer opgenomen. Want vers 11 tot en met 13 van Hebreeën 2 is eigenlijk een parenthese. Een parenthese betekent dat het... dat het een tussen, para, deze, of een bij, kan ook, bij, ernaast. Stelling, deze, is een bijstelling. Een parenthese. Even iets wat ik in de kantlijn had kunnen staan erbij. Want de hoofdgedachte gaat door vanuit vers 10. Het betaamde God dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Vers 14, overmits dan die kinderen dan wel zonen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks, desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Ziet u dat? En wij zijn die, als gelovigen zijn wij die kinderen die tot zoonschap geleid zouden worden. Of zonen die tot zoonschap geleid zouden worden. En daardoor moest hij ons eerst gelijk worden. Opdat wij broeders zouden kunnen zijn en in dezelfde positie. En dan staat er dus dat hij desgelijks, let op, desgelijks. Net als, nou ja. Die zonen, net als ons dus, want daar gaat het over. Vlees en bloed deelachtig is geworden. En dat was opdat hij, Want hij werd mens, lezen wij dan, of leren wij dan, om te kunnen sterven, toch? Maar dat stond er al in vers 9. Opdat hij door de dood, en die wordt niet goed gelezen, om, maar misschien ligt dat, is de vertaling. De vertaling is taalkundig volkomen verantwoord, maar eigenlijk is hij niet goed genoeg, omdat het onduidelijk is. Dat had eigenlijk moeten zijn doorheen. Want door. Als je het woord door gaat uitleggen, komt het meteen goed. Door betekent erin en eruit. En als door betekent door middel van, dan betekent het toch ook erin en eruit? Door het midden van. Heb je dat? En voor de taalkundige onder u, dit is, hier staat het woord dia, door, dat weet u, dia, dat betekent door. En gevolgd door een tweede naamval, en die constructie, het woord dia, gevolgd door een tweede naamval, betekent uitdrukkelijk erin en eruit, er doorheen. En als wij nou Belgen waren, en Vlaams spraken, dan vertaalden we gewoon met, opdat hij doorheen de dood teniet doen zou, en dan heb je een pracht van een vertaling. Dus ik stel voor om het voortaan altijd zo te lezen, dan wordt het vanzelf goed Nederlands, en in sommige streken is het dus goed Nederlands. Doorheen. Dat is echt wat het betekent. Dat weet ik zeker, dat kunt u zelf ook begrijpen namelijk. De achterdocht moet meteen ontstaan, want er staat, opdat hij door de dood, stel nou voor dat je leest door te sterven. Want zo leest men het dan, hè? Of door de dood in te gaan, maar dat is natuurlijk nog steeds hetzelfde. Opdat hij door te sterven teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Maar dat kan je niet uitleggen. Integendeel. Door te sterven overwon hij niet degene die het geweld des doods had. Door te sterven was degene die het geweld des doods had de overwinnaar. Ik kan het niet uitleggen verder. Dan heeft de dood gewonnen. En dus degene die het geweld des doods heeft. De dood is pas overwonnen, niet doordat de Heer stierf, maar doordat hij opstond. Heb je dat? Pasen, niet Goede Vrijdag. Hoe goed de vrijdag misschien ook was. Maar Pasen, dat is de goede dag. Dat is de dag van de opstanding. En dus, opdat hij doorheen de dood teniet zou doen degene die het geweld is. Hij ging er namelijk in, maar aan de andere kant deed de deurwachter een deur open. Dat is Johannes 10. En daarmee werd hij, die als eerste door de deur ging, als het ware de deur. En daarbij ook trouwens de goede herder. Dus het heet, ik ben de deur en ik ben de goede herder. Moeilijker is het niet, maar daar gaat het over. Zie? Opdat hij doorheen de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Maar daarvoor moest hij eerst kunnen sterven en dus zich ontdoen, zich laten ontdoen, van zich laten ontledigen, wat u maar wil, van zijn godheid. Hoe dat is, hoe dat werkt, weet ik niet. Ik denk dat daar de schijf eruit getrokken werd. Dus hoe zeg je dat dan? Leg dat eens uit. Nou, dit, dan. Hij heeft zich ontledigd, staat er dan in Filippenzen. Maar zoals u zegt, daar ga ik nog een keer met u op in. Want ja, is niet aan te ontkomen. Hij werd mens. En niet allebei, hij was God en hij werd ook mens. Dat kan niet, en dat heb ik u vorige keer gezegd. Je kan niet zeggen, hij was 100% God en hij was 100% mens. Dat zegt men wel, maar dat is dwaze taal van die alfamannetjes, weet u wel. Die gebruiken beta-uitdrukkingen, wiskundige uitdrukkingen, om iets wat niet bestaat dan aannemelijk te maken. Maar ons wiskundige maakt die ons niks wijs natuurlijk. Je kunt niet 100% dit en 100% dat zijn. Behalve wielrenners, die rijden volle bak en dan Maar ze weten niet wat. Ze hebben niet eens een bak, maar ze rijden volle bak. En ze doen het voor 200%. Ik ken er zelfs die roepen voor 1000%. Maar dat is natuurlijk wartaal. Hè? Nou ja. Wat er van die mensen terecht moet komen, weet ik niet. Maar... Opdat hij doorheen de dood niet zou doen, degene die het geweld, de macht des doods had, dat is de diabolos, de duivel, en daarmee verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven lang dus, aan de slavernij onderworpen waren. Dat is de dienstbaarheid, de slavernij der verderfenis, zo heet het elders, hè? De dienstbaarheid der verderfenis. Wij zijn ons leven lang vanaf onze geboorte aan het vechten tegen de werking van de dood. We hebben het niet alleen maar over... Oké, dat is nou jammer dat iemand is overleden. Nou moet de dood nog overwonnen worden in de opstanding. Wij zijn ons leven lang aan het strijden tegen de dood. Dus we moeten zo ophouden, anders komen we om van de dorst en van de honger. Dus we moeten al, zo meteen haastig weer aan de koffie of waar we aan moeten dan maar. En natuurlijk in de samenkomst gebeurt er dat iemand zijn telefoon afgaat. Weet je wel, en dan weet ik het al, die moet een pilletje innemen. Dan zeg ik, zuster, tijd voor uw pilletje. En dan, dat is soms inderdaad correct, want dan kan ik dan zien, hè. Dat dat zo is. Wij vechten om in leven te blijven. Sommigen van ons leven nu eenmaal op medicijnen. Enzovoort. Maar in ieder geval op voedsel enzovoort. Daar gaat het in heel ons leven om, toch? Het zijn gedachten in wat ook dat kost. Naast alle belastingen. De gezondheidszorg, dat weet u toch. Het is een komisch gegeven. En we weten ook allemaal dat het niet werkt. Nou ja, uitstel van executie, dat is natuurlijk ook leuk. Dat meen ik ook, hoor. Ik beloof je, ik doe mijn best nog heel lang mee te gaan. Maar dat altijd keer op. Het is vechten tegen de bierkaai, wat het ook wezen mogen. Je gaat dat verliezen. Alleen voor ons, aan ons, wordt geleerd dat de dood is overwonnen. Toch? Ja, en zelfs wordt ons geleerd dat wij de dood niet zullen zien, al waren wij ook gestorven. Om de eenvoudige reden dat wij die het leven van Christus hebben ontvangen, sowieso niet meer ontvankelijk zijn voor de dood als macht als zodanig. En dat betekent dat als dit lichaam het opgeeft, dat we eigenlijk moeten spreken over een toekomende verlossing. Of op zijn minst over dat wij een gebouw hebben bij God. Want we gaan niet de dodenrijk in. Dat kan niet. Want wij zijn verzekerd dat nog dood, nog leven ons zal kunnen scheiden van enzovoort. Heb je dat?
Dus wat Paulus dan zegt in Filippenzen, die ons vernederd lichaam veranderen zal, dat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk
lichaam. Ja, dat is onze toekomst. En daarin zijn wij onderweg. Dus met andere woorden, wij zijn niet meer onderworpen. Laat ik het anders zeggen. Officieel, de Bijbel leert dat we verlost zijn van de dienstbaarheid. Dat is een plechtig woord voor slavernij. Dat wij verlost zijn van de dienstbaarheid van de wet. Slavernij van de wet. Slavernij van de zonde. Want de zonde heerst niet meer over ons. Want wij zijn onder de heerschappij van de genade. Gaat de Hebreeënbrief over. Moet het volgende keer ook over hebben. Nog alsnog. Omdat het Hebreeën 4 is. De troon der genade. Enzovoorts. En verlost van de dienstbaarheid. De heerschappij dus van de dood. Dienstbaarheid der verderfenis. Door de opstanding van Christus, enzovoorts. Nou ja, dan moest hij er eerst in, maar de prediking is de opstanding van Christus, niet zijn dood. De prediking is dat hij leeft. Heb je dat nog? Kijk het maar na in uw Bijbel. Ik zeg altijd, lees al die toespraken maar, kort of lang, in Handelingen, bij welke gelegenheid en ook waar het over gaat. Het gaat over de opstanding van Christus. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus en tot vorst des levens. En alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dat is de blijde boodschap. Heb je dat nog? Ja. opdat hij verlossen zou door de dood heen al degenen die met vrezen des doods door heel hun leven aan de slavernij van de dood uiteraard onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar dan krijg je een lus waarin dus gezegd wordt dat Christus de opgestane sindsdien geworden is een getrouw hoge priester. Want later wordt dat begrip uitgelegd. Dan wordt gezegd, nou ja, in het Oude Testament, in de oudtestamentische tijd, had je natuurlijk ook hoge priesters in de loop der tijd. Zelfs vele, maar die werden door de dood verhinderd te blijven. Dat is een vorm van ontrouw. Ze waren niet in staat om trouw te zijn, zij konden namelijk niet blijven. Het wordt ze ook niet verweten. Maar van Christus staat, hij is een getrouw hoge priester. En waar staat een paar bladzijden verder over dat de hoge priester van het oude verbond door de dood verhinderd te blijven, staat dat Christus hoge priester is die ons volkomen kan zalig maken omdat hij een onvergankelijk priesterschap heeft. Dat is dus in Hebreeën 7, vers 23 en 24. Hebben jullie dat nog? Gaat over het tegenwoordige positie en werk van Christus. En dan eindigt merkwaardigerwijze dat hoofdstuk met, want in hetgeen, dat is in vers 17 nog van Hebreeën 2, hij is een getrouw hoge priester in de dingen die bij God te doen waren. Of in de dingen bij God, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden, hij is verzocht geworden. Moet je even navragen aan Jacobus. En dan zegt Jacobus, God kan niet verzocht worden. Welke 100% werd er dan verzocht? Wat taal natuurlijk, wat dat is de vraag. Welke 100% werd, ja, werd hij nou verzocht of niet? Voor de helft dan. Was hij dan toch maar 50% mens en toch 50% God? Hoezo? En naar willekeur kunnen we dan zeggen, nou, dit slaat op zijn God en dit slaat op zijn mensheid. Daar kom je niet mee weg. Hij is verzocht geworden. En niet maar een beetje, maar gelijk als wij. Ja, dat staat dan weer verder in 4 vers 15. Zie, dus dat komt nog wel aan de orde. Maar hij is verzocht geworden. Wij weten het trouwens allemaal, want u weet toch hoe zijn publieke optreden begon? Dat van de Heer Jezus? Nee, het begint natuurlijk eerst met, maar dat was niet zijn publieke optreden. Dat was zijn op 12-jarige leeftijd in de tempel natuurlijk. Dat is één. En het andere was zijn doop, maar dat is ook niet zijn publieke optreden. Hij moest daarna beginnen. Nadat hij zich eerst had gemeld en een teken aan hem gedaan werd in zijn positie als profeet en in zijn positie van onderweg te zijn als zoon des mensen naar zijn zoonstelling van God. Dan dat is wat in zijn doop werd uitgebeeld, inclusief het nederdalen van de geest in de gedaante van één duif. En daarna begint zijn publieke optreden eigenlijk, maar het begint dan met wat wij noemen de verzoeking in de woestijn. Daar is hij verzocht geworden. En daar is niet bij gebleven, want dat is natuurlijk zijn leven lang gebeurd. Als u mij vraagt daarvoor ook, maar dat staat dan niet in de Bijbel, dus ik moet het erbij laten. Maar daarna wel, in de loop van zijn omwandeling op aarde, als hij zich terugtrok om te bidden enzovoort. En met een climax natuurlijk, in de dagen voorafgaand aan de kruisiging. In de zogeheten Lijdensweek, want zo noemen we dat dan. Hij is verzocht geworden. Ik denk nog steeds. U weet waar de verzoeking in de woestijn om ging? Zoek dat maar eens na. We hebben het er over 14 dagen misschien weer over. Waar het om ging? Wat was die verzoeking dan? Dat hij naar de kermis zou gaan of zou gaan dansen of ergens anders naartoe, wat ik niet eens wil noemen. Wat was de verzoeking dan? Dat hij zou zondigen, welke zonde dan? Waartoe werd hij dan verleid door de duivel? Hij werd verzocht om zijn mensheid te verzaken en terug te keren naar waar hij tevoren was, om beroep te doen op zijn godheid. Terug, om zo te zeggen. En dat is wat hij niet gedaan heeft. Maar dat was de verzoeking van de duivel. Dat hij zijn loopbaan zou afbreken. Als u dat onbekend voorkomt, hebben we weer Hebreeën 12. Laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op hem, die zijn loopbaan gelopen heeft tot aan de rechterhand Gods. Hij werd verzocht om af te breken, om bij wijze van spreken, maar ik heb die beelden overgenomen van mijn vader die het zo vertelde. Hij werd verzocht om bij wijze van spreken zijn koffertje open te doen en daar zijn God uit te halen. Dat kan niet, maar hoe vertel je het dan? Om zijn godheid weer aan te nemen. Kunt u dat zich voorstellen, zoiets? En te zeggen van, nou, tabé dan. Dat was het dan. Ik ga niet verder. Daartoe werd hij verzocht, ook jaren later in de hof van Gethsemane. Of al eerder, dat weet ik niet precies meer. Nu kan ik me zo gauw niet voor de geest halen. Maar dan zegt hij, wat zal ik binden? Verlos mij uit deze uren, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dat was spannend daar, hoor. Ik denk, ja, want anders heeft die verzoeking helemaal geen enkele betekenis. Ik denk dat hij dus inderdaad over de, nou ja, in principe over de mogelijkheid beschikte om te zeggen, ik hou ermee op. Ik kan me daar niet in inleven, dat niet. Maar uit de objectieve beschrijving volgt die conclusie. Dat was het dilemma. Gaan wij verder? Of toch maar niet? En daar had de Satan natuurlijk alle belang bij om hem tegen te houden. En daarna krijg je dat hij getrouw geweest is. En dat is eigenlijk ook het antwoord op de inhoud van de uitdrukking, die in alle dingen, al gelijk als wij, is verzocht geweest. Zonder zonde staat er dan. Hij heeft niet toegegeven aan die verzoeking. Dat is het enige wat het betekent. Maar zoals ze zegt, kom de volgende keer wel op terug. Maar dat is waar het over gaat. Hij is trouw geweest aan zijn bediening. En van ons wordt verwacht dat wij een voorbeeld aan hem nemen, trouw zijn aan onze bediening. En onze bediening, terwijl wij nog in het vlees zijn, is trouw te zijn aan het woord van God. Dat te dragen, te betrachten, heet dat. Niet meer en ook niet minder. En dat is al moeilijk genoeg in deze goddeloze wereld, in de macht van de duisternis. Nou ja. Maar ja, dat lees je overal in het Nieuwe Testament. Daar gaat het om. Vanmorgen moest ik spreken over de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En wie daarvan afwijkt, daar staat, wijkt daar ook maar vanaf dan. Als mensen daarvan afwijken, van de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, heb een afkeer van dezelfde. Want ja, dit is onze roeping, onze bediening. Om trouw te zijn aan dat woord, aan die belofte van Gods, aan de waarheid enzovoorts. En die wordt niet veranderd door de omstandigheden. En dat de duivel daar een hekel aan heeft, ja, dat is waarom je de duivel vooral vindt onder gelovigen. Want de wereld heeft hier niks meer te winnen, die heeft hij al. Het front is niet daar. Het front is daar waar wij de Bijbel openen. Zie? Nou ja. Denkt u er maar eens een poosje over na. Maar vooral besef dan dat de Heer zelf precies diezelfde weg gegaan is in deze wereld. In een vijandige wereld die wel kan beschikken over het woord van God. Die het je voor kan houden, maar die er niet in gelooft. Zie? Hij zegt, dat staat er wel in, maar wij weten het beter. Want God heeft ons bijna goddelijk gemaakt. En wij moeten de wereld redden. He? Nou ja. Tot zover voorlopig en wordt vervolgd. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen. En daarmee geplaatst hebt in een huisgezin, zoals de psalmist het formuleert. Ons lid hebt gemaakt, deelgenoot hebt gemaakt van die kudde. En geplaatst hebt onder het gezag en het voorbeeld in de eerste plaats van onze goede herder. Die als eerste door de deur ging en dus deel kreeg aan dat nieuwe leven van een nieuwe schepping. We bedanken u dat wij aan hem zijn toegevoegd. Den Heere worden toegevoegd om deel te hebben aan dat opstandingsleven. Om deel te hebben aan een priesterlijke functie. Om deel te hebben aan een gemeente die een tempel is en daarmee een pilaar en vastigheid der waarheid. En we danken u dat wij navolgers van Christus mogen zijn. En dat we niet wat anders hebben dat onze levens vult of onder controle houdt of zelfs gevangen neemt. Maar in tegendeel dat wij onze hoop en verwachting mogen stellen op onze heiland die ook ons voorbeeld is en deze loopbaan des geloofs gelopen heeft en daarmee terechtgekomen is aan bij die vreugde die hem voorgesteld was. We danken u daarom dat wij mogen uitzien naar die vreugde, die kronen, die ons voorgesteld is of voorgesteld zijn, opdat wij niet zouden bezwijken onder de omstandigheden van het leven van alle dag, ook het leven van ons als christenen in een duistere wereld, maar dat wij trouw zouden zijn aan u, met wie wij verbonden zijn en door wie wij getroost worden, inderdaad met de gedachte dat u weet wie wij zijn, maar u weet ook wat wij doormaken. En daarom, wij vertrouwen ons aan u toe. En vragen u op grond van uw beloften. Wees u dan ons nabij en leidt u ons naar die zoonstelling en naar die erfenis die u voor ons bewaart. Amen.